Fijn om hier weer te zijn en met elkaar over het woord van God na te gaan denken. En ik hoop dat je dat wil doen met een verlangen dat het ons ook echt zal raken en dat we veranderd naar huis zullen gaan. Ik wil vanmorgen spreken over een portret van een geestvervuld leven. En dat wil ik gaan doen en misschien kunt u het alvast opzoeken uit Handelingen 6 en 7. En een persoon uit het boek Handelingen, waar de Bijbel maar twee hoofdstukken over spreekt. Handelingen 6 en Handelingen 7. Misschien is er iemand die zegt, ik weet gelijk over wie het gaat vanmorgen. Twee hoofdstukken. Stefanus, heel goed. Die gaan we vanmorgen... Dat staat in uw Bijbel, ja, dat klopt. Die gaan we vanmorgen met elkaar bestuderen. En misschien zou je de vraag kunnen stellen, waarom gaan we over Stefanus nadenken? Het gaat toch in de samenkomst om de Heer Jezus. Dat is waar. Helemaal waar. Ik hoop ook dat het vanmorgen gaat over de Heer Jezus. Maar in Stefanus zien we iets van de Heer Jezus. En eigenlijk gaan we hem portretteren, we gaan een portret van hem maken, van wat Handelingen 6 en Handelingen 7 over zijn leven zeggen. En ik hoop dat dat iets met je doet. Want ik denk, en ik denk dat de Bijbel dat ook zegt, dat de meeste geestelijke groei verkregen wordt door het voorbeeld van andere christenen. En daarom wil ik beginnen met een voorbeeld uit mijn eigen leven, voordat ik het ga lezen. Toen ik 16 jaar oud was, toen kwam mijn zus tot geloof. En ik was iemand die genoot van het leven. En ik wilde daar vooral niet in gestoord worden. En mijn zus kwam tot geloof. Ze was een paar jaar ouder dan ik. En op een gegeven moment kwam ze naar mijn kamer. En ze zei, Leander, ik wil eens met je praten. En ik wist gelijk waar het over ging. En ik voelde van binnen, die kant moet het niet op. En ze ging zitten op zo'n bankje. Ik weet het nog heel goed. En ze begon mij te vertellen over het feit dat ze Jezus had leren kennen. En dat ze daardoor met een aantal zaken radicaal gestopt was. En dat ze een totaal ander levensdoel had. En in mij gebeurde er iets, ik weet niet wat ik tegen haar gezegd heb, het gesprek heeft niet lang geduurd. Maar in mij gebeurden er twee dingen. Er kwam enerzijds een groot verzet. Een afkeer, een weerzin. En anderzijds proefde ik uit haar manier van spreken en uit de manier waarop ze in het leven stond, want ik had er al een paar weken gade geslagen, proefde ik in mijn hart een jaloezie. En ik geloof dat God dat gebruikt heeft om mij een aantal jaren later tot overgave aan de Heer Jezus te brengen en heel veel dingen in mijn leven los te laten die niet passen bij een leven in de stijl van Jezus. Zij was voor mij een voorbeeld dat mij dorstig maakte. Nou, als ik nou eens even 10 seconden stil ben. Heb jij ook zulke voorbeelden gehad of nog? Mensen om je heen waarin je iets proefde van het levende water. En je dat werkte in jou een dorst. Dat geldt ook voor christenen die naar andere christenen kijken. Want ook veel christenen voeden zich met ongezond water. En als ze dan een beker van het koude, frisse, levende water zien, dan is het de bedoeling dat er een verlangen in het hart komt en een uitstrekken naar. Dat je zegt, Heer, ik ben op het verkeerde spoor bezig. En ik verlang me uit te strekken naar een leven vol van U, ja, vol van uw Heilige Geest. En zo gaan we vanmorgen naar Stefanus kijken. En ik hoop dat je er dorst van krijgt. Handelingen 6, vers 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en ze zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft en vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Ik lees verder in vers 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding, en ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? En Stefanus zei, mannen, broeders en vaders, luister. En dan gaat Stefanus een lange preek houden, waarin hij de geschiedenis van het volk Israël eigenlijk uiteenzet. En helemaal aan het einde komt hij bij Salomo, die een tempel bouwde, vers 47... En dan maakt hij de toepassing naar de Heer Jezus dat God niet meer in stenen gebouwen woont die met handen zijn gemaakt, maar dat God gaat wonen in mensen. En in vers 51 dan past hij dat toe op de mensen die naar hem luisteren. En hij zegt, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige, de Heer Jezus dus, aankondigde, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, u hebt die niet in acht genomen. Ik weet niet of zijn preek toen klaar was, maar in ieder geval gebeurt er dit. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Als ik u zou vragen, wat is het kenmerk van Stefanus? Dan denk ik dat u allemaal zou zeggen, hij was vol van de Heilige Geest. In die twee hoofdstukken staat dat een heel aantal keer vermeld. En ook de Bijbel spreekt, Efeze 5 vers 18, over de opdracht, wordt vervuld met de Heilige Geest. Iemand heeft ooit gezegd, het geestvervulde leven, het leven vol van de Heilige Geest, is geen special, geen deluxe editie voor christenen. Het is niet voor fanatici, voor extreme volgelingen van Jezus, maar het leven vol van de Heilige Geest is deel van het normale christelijke leven. Er is geen christenleven zonder de Heilige Geest. Er zal in ons leven nooit iets ten goede veranderen, tenzij dat de Heilige Geest dat in ons uitwerkt. Stefanus, vol van de Heilige Geest. Nou, nu hoor je in christelijk Nederland best veel over de vervulling. Anderen noemen het een doop met de Heilige Geest. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat we zonder de Heilige Geest tot niets goeds in staat zijn. De Heilige Geest doet ons opnieuw geboren worden, maar is ook de krachtbron en het leven in ons, waardoor we een leven kunnen leiden tot eer van God. In ons gezin, op ons werk, in de gemeente, in welke taak je ook hebt. Dat kan alleen een zegen worden als de Heilige Geest jou en mij bekrachtigt. Maar de vraag is wel, wat voor beeld hebben wij bij zo'n leven? Nou, ik denk dat Stefanus uit de vroege kerk ons heel erg helpt. Het is eigenlijk zo'n portret wat ons kan helpen om een beeld te krijgen van het geestvervulde leven. En ik wil 5 kenmerken noemen, voor degene die wat van structuur houden. 5 kenmerken noemen van een geestvervuld leven, vanuit het leven van Stefanus. En aan het einde van de samenkomst, aan het einde van de boodschap, wil ik die toepassen op onszelf. De eerste. De Heilige Geest maakt ons dienstbaar. De Heilige Geest maakt ons dienstbaar. Nou, wij kennen het verhaal van Stefanus, ik heb het net gelezen. De gemeente hier, de pasgeboren gemeente in Jeruzalem, bestaat inmiddels, zegt Handelingen 4 vers 4, uit 5000 mannen. En wij weten dat als de Bijbel spreekt over mannen, dat je daar ook altijd de vrouwen nog bij op moet tellen. Dus het zijn tenminste 10.000 gelovigen geweest die in Jeruzalem samenkwamen. En dat waren Joods en Grieks sprekende mannen en vrouwen. Maar er was veel armoede. En we weten van de Handelingen 2 en Handelingen 4 dat de gemeente alles gemeenschappelijk had. We lezen, als je die hoofdstukken leest, misschien heb je het in de achterliggende tijd wel gedaan, juist na het Pinksterfeest, dat op een gegeven moment de gelovigen hun bezittingen verkopen of hun bezittingen meenemen en die neerleggen aan de voeten van de apostelen. Met de bedoeling dat de armen zullen delen in dat wat ze nodig hebben. Goederen als kleding, voedsel, noem maar op. En dat wordt allemaal bij de apostelen gebracht. En er is dus een indrukwekkend logistiek circuit ontstaan. Moet je voorstellen, als hier vanmorgen 10.000 mensen zouden zijn en allemaal spullen meenemen en tegen Petrus en tegen Johannes en tegen Barnabas zeggen, alsjeblieft, ten behoeve van de armen onder ons. De gemeente draait is op volle toeren. Maar op een gegeven moment signaleren de apostelen een probleem. Ze zeggen, wij komen niet meer toe aan de 2 belangrijkste dingen. Dat is belangrijk voor iemand die geestelijk leiding geeft. Om dat te herkennen in je leven. Ik ben druk met van alles en nog wat, met goede dingen, maar de 2 belangrijkste dingen die ontbreken, namelijk gebed en prediking, zegt Handelingen 6 vers 4. En ze zeggen, dat is niet normaal, dat is niet goed. En daarom zeggen ze, laten we mannen zoeken, 7 mannen die de tafels kunnen dienen. Later in de schrift wordt dat een diaken genoemd. En waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld het beheren van het geld en de praktische verzorging van de gelovigen, diaconaat. Dat was een grote verantwoordelijkheid. Nou zeggen ze, daar zoeken we mensen voor. 7 mannen hebben we nodig. En die mannen moeten aan 2 dingen voldoen. Nou, ik zou benieuwd zijn als we dat vandaag de dag vragen. Ja, we hebben mensen nodig die praktisch werk gaan verrichten. 2 kenmerken moeten die mensen hebben. Nou, ik denk dat we nogal snel zouden denken dat moeten mensen zijn die handig zijn. En als het gaat over financiën beheren, is het wel handig als we een boekhouder hebben. Of iemand met administratieve gaven. Nou, in de tijd van Handelingen was het totaal anders. Ze zeiden, 2 dingen zijn van belang. Het moet iemand zijn met een goed getuigenis. Hij moet bekend staan als een stabiele, volwassen christen. Goed getuigenis, 1. En 2, het moet iemand zijn vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Waarom? Iemand die vol is van de Heilige Geest, en daar hebben we het eerste kenmerk, is bij uitstek geschikt om te dienen. Om werk te doen wat misschien anderen niet kunnen doen of niet willen doen. Omdat de Heilige Geest ons als Jezus maakt. Die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Als je vol van de Heilige Geest wordt, wat is het eerste wat we zien bij Stefanus? Is dat je bereid bent om de handen uit de mouwen te steken. Bereid bent om je verantwoordelijkheid te nemen. Bereid bent om werk te doen wat misschien niet op het podium plaatsvindt, maar achter de schermen. Waar mensen je niet voor prijzen. Maar dat je een zacht hart hebt gekregen, een hart dat klopt van liefde, dat wil zijn als Jezus. En dat zegt, ik ben bereid om dienstbaar te zijn. Je kunt beter geestvervulde wc schoonmaken, dan leeg van de geest op het podium staan. Als je tenminste geleerd hebt om het voor God te doen. En niet voor mensen. Stefanus, zou jij diaken willen worden? Waarom? Je hebt een goed getuigenis. En we zien dat je vol bent van de Heilige Geest. Dat is het eerste kenmerk. Dienstbaarheid. De toepassing doen we op het einde, oké? Tweede kenmerk. Iemand die vol is van de Heilige Geest. We kijken naar dat portret, hè, van Stefanus. De Heilige Geest werkt. Daar komt hij, tweede kenmerk. Werkt geloof, kracht en wijsheid. Stefanus, voor degene die meeschrijven, er staat twee keer, Handelingen 6 vers 5 en 8, dat hij een man vol geloof is. Dat hij een man van kracht is, 6 vers 8. En dat hij een man is die wijsheid ontvangen heeft, 6 vers 10. Als de Heilige Geest de ruimte krijgt in je leven, dan komt er geloof vrij. Wat is geloof? Wordt hier reddend geloof bedoeld? Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Wat hier bedoeld wordt, is dat er een bijzondere gave van geloof vrijkomt. Hij krijgt zicht op dat wat God doen kan. Hij gaat God op zijn woord nemen. Ik denk dat dat een kenmerk is van de vervulling met de Geest, dat de woorden van God, de beloften van God, voor ons niet vaag zijn, een soort geestelijke taal, maar dat ze voor ons letterlijk zijn en dat we met die woorden van God naar God toe gaan en zeggen, Heere God, u hebt dit gezegd, u kunt dit en ik verwacht en ik verlang en ik geloof dat u dit doen kunt. Stefanus, een man vol van geloof. De mate waarin je de dingen van God verwacht, geeft iets aan van de mate waarin je vol bent van de Heilige Geest. Het werkt ook kracht. Er staat dat hij veel wonderen en tekenen deed. Nu gaat het niet om die wonderen en tekenen op zich, maar daardoor werd wel de kracht van de Heilige Geest in hem zichtbaar. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En de derde maakt wijs. De Heilige Geest maakt wijs. Ik weet niet, als je de kenmerk wijs hoort, hè, als je zegt iemand is wijs. Ik denk dat het vandaag nog wel eens een beetje de connotatie heeft van dat is een beetje stoffig, oud, grijs, wijs. Maar de Bijbel spreekt heel groots over wijsheid. Wie kan een diaken worden? Een man die vol van de Heilige Geest is en van wijsheid. Wat is dat van? We leven toch in een super verwarrende tijd. Weet je hoe een uitdaging het is om je gezin op te voeden? Weet je hoe een uitdaging het is om je man te dienen of je vrouw te dienen? Weet je hoe een uitdaging het is om op je werk als Christus te zijn? Weet je hoe een uitdaging het is om in de gemeente de gezindheid van de Heer Jezus te hebben? Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Wijsheid. Stefanus, hij was een man vol kracht, vol geloof en vol van wijsheid. Geestelijk inzicht, waardoor je komt tot een beheerst en een wijs leven. Vandaar ook dat goede getuigenis. Dat mensen aan je zien, je bent niet alleen vol geloof en kracht, maar je bent ook iemand in wie er een stuk wijsheid en inzicht openbaar komt. Later zegt Paulus in 1 Timotheus 3, als hij Timotheus instructies geeft over wie moet je aanstellen als diaken, zegt hij, nou, het moet iemand zijn die niet met twee monden spreekt. Iemand die niet gek is van roddel. Dat is een van de grootste problemen in de gemeente, dat we over elkaar kletsen. Weinig met elkaar en veel over elkaar. Dat is een gebrek aan de Heilige Geest, die ons wijs wil maken. Niet verzot op wijn, zegt 1 Timotheus 3. Iemand die zichzelf beheerst heeft. Of op oneerlijke winst. Maar dat je het geloof, 1 Timotheus 3:13, in een zuiver geweten bewaart. Als deze tijd, broeders en zusters, als de gemeente, en ik weet zeker ook hier in Bunschoten, iets nodig heeft, is het mannen en vrouwen die passen in dit plaatje. We leven in een lastige tijd, maar weet je wat de uitdaging is? Als je dit leven kent, dan val je echt op. Dan val je echt op. Vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Ik hoop dat je, als je dat hoort, dat je van binnen niet denkt, ach, wijsheid. Maar dat je van binnen iets had wat ik toen met mijn zus had. Daar wil ik naartoe. Die kant wil ik opgroeien. Ik bid om de vervulling met de Heilige Geest, zodat ik een man, een vrouw mag zijn, waarin wijsheid openbaar komt. Goed, dat was het tweede kenmerk. 1, dienstbaar. 2, geloof, kracht en wijsheid. Het derde is, de Heilige Geest maakt dat je gaat wonen in het woord van God. Daar heb ik echt zin in, om daar iets over te zeggen. Die maakt dat je gaat wonen in het woord van God. Het is toch onvoorstelbaar. Denk je even in wat we net gelezen hebben. Stefanus staat daar voor die menigte. Hij wordt voor de raad gesleept. En ze zeggen, je spreekt lastelijke woorden tegen Mozes en de wet. En dan gaat hij die hele preek van Handelingen 7, in mijn Bijbel 2 bladzijden, die gaat hij houden. Denkt u dat hij die preek heeft voorbereid? Nee, er was geen samenkomst gepland. Het was eigenlijk een kruisverhoor. En hij wordt daar voor die raad gesleept en hij zegt, mannen, broeders, luister. Handelingen 7 vers 1. En hij houdt daar zijn onvoorbereide preek. En in die preek, we hebben hem niet gelezen, dat is een beetje te lang om te lezen, van 1 tot en met vers 60, vers 50, zie je dat hij allerlei Bijbelverhalen van Abraham naar Jacob, naar Jozef, naar David, naar Salomo citeert en hij noemt voortdurend allerlei Bijbelteksten. Dat kan niet anders dan dat Stefanus een man van het woord was. Hij woonde in het woord van God. Ik weet niet of hij een boekrol had, maar in ieder geval, hij was natuurlijk waarschijnlijk in het Jodendom opgevoed, maar in ieder geval heeft hij geleerd om het woord van God te memoriseren. Want terwijl hij daar stond, en natuurlijk de Heilige Geest leidde hem in het spreken, natuurlijk de Heilige Geest zorgde dat zijn gedachten helder waren, maar het zat er wel in. Als wij niet in het woord van God wonen, kan de Heilige Geest ons op ons werk of in ons gezin of in de gemeente ook heel weinig geven. Want weet je wat de Heilige Geest wil uitdelen? Het woord van God. En als wij leren om elke dag in het woord te zijn. David zegt Psalm 119, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dan heeft de Heilige Geest ook wat uit te delen. Dan kan hij je teksten in herinnering brengen, om die op het juiste moment te spreken. Maar daarvoor zul je wel in het woord moeten zijn. Stefanus was een man van het woord. De Heilige Geest brengt je naar het woord van God. Weet je wat ik geweldig vind in die preek, hè? Hij staat er voor die menigte. Dat is een knarsetandende menigte. Die hem waarschijnlijk een half uur later gaat stenigen. Nou, ik sta niet voor een menigte vanmorgen, ook niet voor een knarsentandende menigte en ik hoop ook niet voor een stenigende menigte. Maar het lijkt, die woorden komen er bij hem één voor één uit. En de rode draad in zijn preek, vind ik geweldig, is God. Dus hij begint, de God der heerlijkheid verscheen aan vader Abraham. Zijn boodschap is vol van God. Gods historie, Gods geschiedenis, wat God gedaan heeft. En uiteindelijk eindigt dat natuurlijk bij de komst van Jezus. Het is trouwens geen lieve preek. Als hij op het einde die mensen nog één keer aanspreekt, noemt hij ze hardnekkige en onbesnedenen van hart. Confronterend. Hij hanteert het zwaard van het woord en eigenlijk legt hij het binnenste van het hart van het volk open. Het woord van God. Wil je vol van de Heilige Geest zijn? Wil je lijken op Stefanus, broeder, zuster? Mag ik je vragen, welke plaats heeft het woord van God in je leven? Ben je bereid om daar 's morgens een uur eerder voor op te staan? Maak je soms een beslissing om in de pauze tussen de middag eens een keer niet een uur met je collega's te praten, maar een wandeling te gaan maken en alleen met God te zijn? Met je Bijbel-app. Of hoe je dat ook doet. Heer, ik kies ervoor om stil te worden en me te richten op uw woord. Al die excuses die wij aan kunnen dragen om niet in onze Bijbel te zijn. Eerlijk is eerlijk, dat gaan we toch niet volhouden als we straks voor de troon van God staan. Ja maar. Het heeft te maken met welke prioriteit heeft het voor ons. En vooral welke heerlijkheid. Als je de smaak te pakken hebt van de omgang met God. Alleen met God in je binnenkamer of in het bos. Of bij de zee. Alleen met Hem. Dan ben je verkocht. Zeker, de volgende morgen moet je opnieuw je wekker zetten. Maar als je de smaak te pakken krijgt. Dan besef je dat David zegt, uw woord is zoeter dan honing. En dat is geen zweverige taal. Dat is waarheid. 4. De derde was, de Heilige Geest doet je wonen in het woord. 4. De Heilige Geest maakt je gericht op Jezus. Ik heb me afgevraagd toen ik dit verhaal van Stefanus nog een keer las, hoe is het mogelijk dat deze man überhaupt op de benen blijft? Met elk woord dat hij spreekt, heeft hij denk ik geweten, ik onderteken mijn eigen doodsvonnis. Dit gaat fout aflopen. Vanwaar deze moed en vastbeslotenheid? Ja, zeg je, door de Heilige Geest. Amen. Maar wat veroorzaakte de Heilige Geest dan? Nou dit, en dan komen we bij het vierde kenmerk. Hij zag Jezus. De Heilige Geest maakt je gericht op Jezus. Maakt dat je Jezus ziet. De Heilige Geest maakt dat je Jezus ziet. Hij heeft daar die boodschap gehouden. Hij zag die menigte als het ware exploderen. Die kookte van woede, dat heeft hij gezien. Maar er staat later in Handelingen 7, we lezen dat zo nog, dat hij Jezus zag. Staande aan de rechterhand van God. En ik denk op het moment dat hij gestenigd was, dat hij dat letterlijk met zijn fysieke ogen gezien heeft, maar met zijn geestelijke ogen heeft hij dat al eerder gezien. De Heilige Geest maakt dat wij Jezus zien. Dat is de essentie van het werk van de Heilige Geest. Dat is niet wonderen en tekenen. Dat is niet profetieën allereerst. Dat werkt de Heilige Geest. Maar dat is dat wij Jezus levend voor ogen zien. Denk aan Petrus. Even een andere. Die eerder, toen hij voor de raad stond, rende hij weg toen hem gevraagd was, ben jij één van hem? Maar na Pinksteren, toen de Heilige Geest in hem getrokken was, woning in hem gemaakt had, staat hij daar opnieuw in Handelingen 4, voor Caiaphas, voor Annas, in hetzelfde gebouw. En zegt hij, wij kunnen niet zwijgen over dat wat wij gezien en gehoord hebben. En als jullie ons op willen leggen niet meer in de naam van Jezus te spreken, dan zal ik jullie moeten vertellen, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dit is dezelfde man. Maar de Heilige Geest heeft intrek in hem genomen en er is iets veranderd. Jezus is voor hen een realiteit geworden. En ik denk voor iemand, broeder, zuster, die vol is van de Heilige Geest, is dat de essentie. Je ziet Jezus helder voor ogen. Je hebt Jezus voor ogen. Het is voor jou een werkelijkheid. Waar ik soms bang voor ben. Allereerst in mijn eigen leven. Maar ook in de gemeenten. Kijk, wij praten over Jezus. Wij zingen over Jezus. Wij horen over Jezus. Maar in hoeverre is het voor ons nu een werkelijkheid? Laatst waren we met een groepje mensen aan het evangeliseren. En toen legden we het evangelie uit en toen vertelden we dat we geloofden dat Jezus ons bevrijd had van de hel. En ons de hemel gegeven heeft. En we noemden nog wat meer zegeningen, vergeving van zonden, kindschap van God, eeuwig leven. En die persoon die keek ons aan en zei, als je dit echt gelooft, dan snap ik dat je dit iedereen wil vertellen. Hij zei, voor mij is het veel te mooi om waar te zijn, hoor, zegt hij, het is voor mij een sprookje. Maar als je dit echt gelooft, zegt hij, dan snap ik dat je dat heel Baarn en heel Hilversum wil vertellen, zegt hij, dat snap ik. En toen liep ik weg en dacht ik, maar in hoeverre geloven wij dit echt? In hoeverre is Jezus echt een werkelijkheid voor ons? Als je hier vanmorgen op je stoel zit, wat brengt je hier vanmorgen? Heb je Jezus helder voor ogen? Heb je helder voor ogen waar je vandaan kwam? En wat je nu in Jezus Christus hebt ontvangen. Laat ik één ding noemen. Eeuwig leven. Je kunt niet meer doodgaan. Ja, je lichaam. Oké. Eerst liep ik richting de verdoemenis. En nu heeft Hij mij gegrepen. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Ik heb het ontvangen. Dat ik ben gaan geloven is ook zijn genade. Ik moest een keuze maken, maar uiteindelijk, ik schrijf het allemaal op zijn rekening. Hij heeft mij gegrepen. En nu zit ik hier vanmorgen op mijn stoel. Ik heb de genadeklap ontvangen. Ik heb eeuwig leven. En toch ben ik ontevreden over mijn auto. It's impossible. Dan is het niet echt voor je. Dan wil ik je vanmorgen vertellen, dan staat het je niet helder voor ogen. Dan besef je niet wat je in Jezus Christus hebt ontvangen. Als dit echt waar is, zei die mevrouw, dan snap ik dat je het iedereen wil vertellen. Ja, dit moeten de mensen weten. Ook al stenigen ze me. Het is de waarheid. Ik heb het zelf gezien. Die hele Joodse menigte, heeft Stefanus gezegd. Ze kunnen zeggen wat ze denken. Ik zie Jezus. En het is voor mij waar. Dan word je ook bevrijd van angst. Om het vege lijf te redden. Het is een werkelijkheid. Staande aan de rechterhand van God. God houdt zoveel van zijn kinderen dat wanneer het echt nood aan de man is en de stenen op je hoofd vallen, dat hij de hemel letterlijk opent. De hemel is open, hè? Door het kruis. Maar Stefanus heeft daar, ze hebben hem daar uit die poort geleid, door die poort van Jeruzalem, maar hij zag niet de poort van Jeruzalem, hij zag de poort van de hemel. En de stenen, eerste stenen worden op hem gegooid. En hij kijkt naar boven en hij ziet de hemel opengaan. En Jezus staande aan de rechterhand van God. De Bijbel zegt, als het gaat over Jezus zitten op de troon, altijd dat Jezus zit. En hier staat dat Jezus staat. De Heer Jezus Christus is ervoor overeind gekomen. En is vurig betrokken op zijn kind Stefanus. Die daar in die vuurzee van stenen staat. En hij roept het uit. Ik zie de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Natuurlijk, dit is een ervaring die bijzonder was omdat hij op het punt stond te sterven. Maar toch denk ik dat dit het geheim van zijn leven was. Ik zie Jezus. Ik zie Jezus. Laatste kenmerk. 4 was, de Heilige Geest maakt dat wij Jezus zien. 5, de Heilige Geest maakt ons als Jezus. 2 dingen waaruit dat direct blijkt uit het leven van Stefanus. Het eerste is, op het moment dat hij staat, op het punt staat om te overlijden, roept hij, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Ik moet dan gelijk denken aan Jezus, aan het kruis. Die zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft in de stijl van Jezus. Maakt dat wij lijken op Jezus. En 2, en dat gaat nog dieper. In het laatste vers van Handelingen 7 staat dat hij op zijn knieën valt. En die menigte die hem stenigt, iets toebidt. Namelijk, Heer Jezus, reken hun deze zonde niet toe. Klaarblijkelijk stelde de Heilige Geest hem in staat. En laten we niet naar Stefanus opkijken, maar laten we opkijken wat God, wat Jezus door zijn geest in ons wil doen. Stelt Jezus ons in staat om onze moordenaars vergeving toe te bidden? De Heilige Geest maakt ons als Jezus. Als de Heilige Geest de ruimte krijgt in ons leven, dan worden harten zacht. Worden vierkante karakters gevormd. En worden wij vergevingsgezind. Het kan ook haast niet anders als je je blik op Jezus gericht hebt. Als je gegrepen bent, gefascineerd, broeder, zuster, door wie Jezus Christus is. De Heer Jezus is in ieder geval gegrepen voor ons. Want toen hij stond aan de rechterhand van de Vader, stond. Ik denk dat hij daar stond om Stefanus te ontvangen. Hij heeft ook gezegd, Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. En Stefanus riep, ontvang mijn geest. En de Heer Jezus was overeind gekomen en stond daar om zijn geest te ontvangen. Wat een intimiteit tussen die twee. Loop je met je gezicht naar de aarde, dan zie je dit niet. Dan vrees je ieder kiezelsteentje. Maar heb je je oog gericht op Jezus, die voor jou gestorven is, voor jou is opgestaan, voor jou op de troon zit aan de rechterhand van de Vader, voor ons bidt, op ons wacht, woning gereed maakt om ons in het Vaderhuis te ontvangen, met zijn geest in ons is, ons dagelijk aan de hand wil leiden. En vandaag dan zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij de hand. Ik wil je van uur tot uur leiden. Ik wil dat je mij kent, dat we met elkaar spreken. Ja, dan vrees je niet ieder kiezelsteentje. Maar dan kunnen zelfs de bakstenen je blik niet van Jezus afhouden. Goed, tot zover Stefanus. 5 kenmerken van een geestvervuld leven. Dienstbaarheid. Wijsheid, geloof en kracht. Wonen in het woord. 4, gericht op Jezus, op de hemelse Heer. En 5, levend in de gezindheid van Jezus, levend als Jezus. Mag ik je vragen, geeft deze beschrijving iets weer van jou, van uw leven? Herken je hier iets in? En als je dit hoort, vanmorgen, Als je zo'n portret geschilderd ziet, wat doet het met je? Wat is er in je hart? Ik zou je willen vragen om stil te worden. Misschien is het goed dat we onze ogen sluiten en een moment van gebed gaan nemen. En ik zou je in de tegenwoordigheid van God een aantal vragen willen stellen. Die je voor jezelf kunt overwegen. Dus laten we stil worden voor de Heer. Met elkaar een moment van gebed nemen. En ik zou je in de tegenwoordigheid van God een paar vragen willen stellen. Ken je iets van die dienstbaarheid in je leven? Dat verlangen om anderen in zijn naam te dienen? Of ben je in je leven ten diepste gericht op jezelf? Als tweede. Broeder, zuster, is er in jouw leven iets zichtbaar van geloof, kracht en wijsheid? Is jouw levenskanaal open, zodat Gods geest je kan bedienen? Of zit het verstopt met zonden die jou belemmeren om in zijn volheid te leven? Misschien maakt de Heer je vanmorgen iets bekend. Legt Hij de vinger bij iets? Kom en beleid het dan voor hem. 3. Mag ik je vragen in voor het aangezicht van God. Ben je wonend in het woord? Dat het woord van Christus in rijke mate in je woont. Ben je trouw geweest in de wandel met hem? Of heb je je binnenkamer verwaarloosd? En is de omgang met God achterop geraakt? Heb je de geestelijke strijd niet beseft dat God je een zwaard in handen gegeven hebt? Spreek je dan naar hem uit om opnieuw vervuld te worden met zijn woord? Spreek je verlangens naar hem uit? Om zoals David het woord van God in je hart op te bergen. Ik wil als vierde aan je vragen, is je blik op de Heer Jezus gericht? Is Hij voor jou een werkelijkheid? Is Hij jouw grootste schat? Of moet je vanmorgen eerlijk toegeven dat je meer gericht bent op de aarde, op de omstandigheden? Zijn je problemen groter en serieuzer dan Jezus? Waar ben je het meeste van onder de indruk? Van Hem die de Almachtige is en die op de troon zit? Die voor jou bidt en pleit en vurig verlangt om in eenheid met jou te leven? Is de Heer Jezus voor jou een werkelijkheid en jouw grootste vreugde? Dank Hem daarvoor. Prijs Hem daarvoor. Bid om meer licht van Hem. En anders, spreek je dan opnieuw naar Hem uit. Zodat Hij je helder als bij Stefanus voor ogen staat. En als laatste, leef je in vergevingsgezindheid. Heb je leren bidden zoals Stefanus en Jezus? Vader, vergeef het hun. Of is er wrok of bitterheid naar andere mensen in je hart? Spreek je dan uit naar hem dat je onder de indruk wil komen van zijn vergeving, zodat je zelf gaat vergeven. Hemelse Vader. Als wij vanmorgen zo gelezen hebben over hoe u door uw geest in Stefanus woonde en werkte en hem gebruikte als een rein kanaal waardoor het volheidsleven kon stromen. Dan bid ik u dat u ons allen, Heer, van de jongste tot de oudste, vanmorgen een fris en een nieuw verlangen geeft om vol te zijn van de Heilige Geest en met Jezus te wandelen. Heer Jezus, vergeef ons dat we u zo vaak op afstand ervaren terwijl u in ons woont. Vergeef ons dat we zo weinig beseffen wat we in u, Heer Jezus, ontvangen hebben. En ik bid ieder vanmorgen toe die verlangt naar dit volheidsleven. Dat leven in de kracht van de Heilige Geest. Dat leven in overgave. Dat u door uw geest ook op dit moment harten zal aanraken. En onze levens zal vernieuwen. Dat u een bereidheid geeft om zonde te belijden en achter ons te laten. En een uitgestrekte hand naar u, om u dieper te leren kennen. En een vast voornemen, ook om in de week die voor ons ligt, bij u te zijn. Tijd met u te nemen. Ja, dagelijks van uur tot uur met u te wandelen. Dank u wel dat u ons vanmorgen opnieuw uitnodigt. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Dat u komt. En zegt, kom, wie in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ik bid je toe, broeder, zuster, voor het aangezicht van God. Dat de God van de hoop jou mag vervullen. Met alle blijdschap en vrede in het geloven. Zodat je overvloedig zult zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ik wil de muzikanten vragen om nog twee liederen met ons te spelen, met ons te zingen. Misschien is het goed om dat staande te doen, om ons naar hem uit te spreken. En daarna zal ik nog een zegen uitspreken over...